Goedemorgen allemaal. Ik wist wel dat het gebeuren zou, hoor. Ik dacht er vanmorgen nog aan. Toen ik vanmorgen binnenkwam hier, zei iemand: waar is je das? Je stropdas? Je stropdas. Ik dacht gisteravond nog, toen mijn vrouw mijn kleren klaarlegde, dacht ik al, ja, dus. Maar goed, hier ben ik. Oké, ik wil met jullie lezen uit Handelingen, hoofdstuk 14, een paar versen. Ik lees het voor, luister maar even. Ik pak er zomaar een paar versen uit. Handelingen 15. En sommigen uit Judea gekomen leerden, indien jullie je niet laten besnijden naar het gebruik van Mozes, dan kun je niet behouden worden. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas een groot verzet en tegenspraak kwam, droegen de oudsten Paulus en Barnabas op om naar de apostelen in Jeruzalem te gaan, om naar aanleiding van dit verschil eens met elkaar te praten. En toen de apostelen en de oudsten vergaderd waren om deze aangelegenheid te overwegen, toen werd er op veel verschil van mening rees daar. Toen stond Petrus op en zei: mannenbroeders, gij weet dat God van het begin mij heeft verkoren om door mijn mond de niet-Joden het woord te verkondigen, opdat zij geloven zouden. En toen Petrus uitgesproken was, in vers 13, toen nam Jacobus het woord en hij zei: mannenbroeders, hoort naar mij. Simeon, Petrus, heeft uitgelegd hoe God vanaf het begin eraan op bedacht was geweest om een volk uit de heideren te vergaderen tot zijn volk. Vanaf het begin was het Gods plan om uit de volken van de wereld zijn volk te kiezen. Er zijn heel veel volken in de wereld. Het Joodse volk, het Chinese volk, het moslimvolk, het Europese volk. We hebben volksliederen, folklore, cultuur. Maar het heeft God behaagd vanaf het begin om vanuit alle volken één volk te kiezen tot zijn volk. De gemeente van Jezus Christus. Het begon al in het boek Exodus. In het Oude Testament, in het klaarmaken van zijn volk, openbaarde zich de Heere God eerst aan Mozes in die hele markante gebeurtenis bij de brandende braambos. En God openbaarde zich toen als: ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Drie generaties. Jarenlang God bezigheid met zijn plan om een volk te kiezen. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Niet de God van Mozes. Niet de God van Adam, de schepper. Niet van de God van Henoch, die wandelde met God. Niet de God van Noach. Maar ik ben de God. God maakte zich bekend door de hele Bijbel heen als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ook de Heer Jezus zelf noemde dit: ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. God zegt heel vaak over zichzelf dat hij zo heet. En lieve mensen, dit heeft een tweeledige betekenis. In eerste plaats, in het tot stand komen van het volk van God is het noodzakelijk dat Gods manier van omgaan met Abraham, Isaac en Jacob, dat die gebeurtenissen ook met ons gebeuren. Wij zijn ook het volk van God. God is ook bezig nu vandaag om zijn volk te bouwen tot zijn volk. En de gebeurtenissen van Abraham, Isaac en Jacob, alles wat er gebeurd is, het proces waarin God met hen bezig was, moet ook het proces in ons leven worden. Wij moeten ook deel hebben aan dat proces van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat, in de tweede plaats betekent het ook dat er in de dingen van God een continuïteit is. God heeft een plan. We hebben vanmorgen gezongen over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is schattig. Drie generaties. Bijna 200 jaar misschien. En onder andere heeft dit ook de betekenis en de invulling dat in de dingen van God er een continuïteit is. God heeft een plan. In het leven van de gelovigen, lieve mensen, in onze levens, in het leven van de christen, daar bestaan geen op zichzelf bestaande gebeurtenissen. Alles wat gebeurt in ons leven is in de handen van God. De dingen die in het verleden gebeurd zijn, al onze ervaringen, of ze nu fijn zijn, of mooi zijn, of zwaar zijn, of moeilijk zijn, wij zijn in de handen van God. Ik heb er soms een beetje moeite mee als mensen een soort slachtofferrol hebben. Oh, ik word zo aangevallen. Ik heb zo'n geestelijke strijd. Ik heb het zo moeilijk. Hallo, wij zijn kinderen van God. Wij zijn gekocht en betaald met het bloed van Christus. De boze heeft geen recht op ons. Wij kunnen, wij mogen meer dan overwinnaars zijn. Natuurlijk is er wel strijd. Maar wij zijn geen slachtoffers. Alle dingen die in ons leven gebeuren, alle leven die in jullie levens gebeuren, zijn deel van Gods manier met ons brengen tot wat Hij wil van ons. God wil niet alles. God wil niet alles wat in ons leven gebeurt, maar het is wel in zijn handen. Hij laat het wel toe. Het zijn niet per ongeluk, niet toevallig. We worden niet door een ander de boos aangevallen. Nee, wij zijn in de handen van God. Het is niet zo, als God zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat hij bedoelt, God had een plan met Abraham, maar ja, het is niet gelukt met Abraham, dan zal ik het maar met Isaac proberen. En het is ook niet zo goed gegaan met Isaac, nou ja, dan maar weer met Jacob. Nee, er is een continuïteit. God heeft een plan en gaat verder. Gods plan, daar is voortgang, daar is progressie, daar is voortgang. Ook met ons, in ons leven, in onze gemeente. De dingen die in ons leven gebeurd zijn in de laatste 2, 3, 4, 5 jaar. Die in onze gemeente gebeurd zijn. Die zijn niet toevallig, of per ongeluk, of een ongelukje, en nu moet het opeens anders. God was aan het werk. God was bezig ons te vormen. God was misschien wel aan het kijken hoe wij reageren op situaties. Allemaal, God heeft een plan. Dat is allemaal deel van het klaarmaken van het volk. God is zichzelf een volk aan het klaarmaken. In de eerste plaats voor zichzelf. Hallo, in de eerste plaats voor zichzelf. Hij heeft ons voor zichzelf gemaakt. Dat is een grote Bijbelse waarheid. Wij zijn geschapen tot eer van God. Hij heeft ons voor zichzelf gemaakt. In de tweede plaats heeft hij ons natuurlijk ook gemaakt om de wereld te bereiken. Om mensen te vertellen van het evangelie. In dat plan van God het klaarmaken tot een volk van... Weet je, God is ook nog met jullie bezig als gemeente. Klaarmaken als het volk van God, de evangelische zendingsgemeente Tiel. God is bezig om ook jullie klaar te maken. En de dingen die met ons gebeuren hier in deze plaats zijn onderdeel van Gods plan. En hoe gaat het dan? Hoe ging het dan met Abraham? Steeds weer keuzes maken. Steeds weer keuzes maken. Je kent het verhaal van Abraham en Lot wel. Om het land in bezit te nemen. Lot, kies jij maar eerst. Abraham liet de keuzes over aan Lot. Hij hoeft niet te pakken en te grijpen. Keuzes maken. En in die context, lieve mensen, in die context wil ik vanmorgen proberen om iets heel essentieels uit te leggen in de fase waarin wij ons nu bevinden. In die context wil ik het woord van de Heer in ons midden neerleggen vanmorgen. God heeft een plan. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Er is een continuïteit. God gaat verder. De dingen die gebeurd zijn, zijn niet toevallig en geen ongelukjes. Het is deel van het plan. De dingen die met mij, die met ons gebeurd zijn, in ons gezin, in ons, met mijn vrouw en met mij. Die dingen zijn soms niet leuk. Maar we weten, ik ben in de hand van God. Wauw, wat een veilige plaats. Ik wil vanmorgen iets uit het onderwijs van de Heer Jezus duidelijk maken. En ik denk dat het van vitaal belang is voor ons als gemeente. Voor ons met elkaar. Ik lees een ander stuk uit de Bijbel, uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 9. Matteüs hoofdstuk 9. Ik las net uit Handelingen hoofdstuk 15, waar een groep mensen zei, je kunt alleen maar behouden worden als je je laat besnijden. De Joodse gebruiken. En hier in Matteüs 9, dan zien wij dat de Heer Jezus die komt tevoorschijn, komt op aarde en die begint zijn bediening. En helemaal daar aan het begin, daar zegt hij in Matteüs 9 vers 14, toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem en vroegen hem, waarom vasten wij en waarom vasten de Farizeeën wel, maar uw discipelen vasten niet? Jezus dan zei tot hem, kunnen de bruiloftsgasten treuren zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen weggenomen is en dan zullen zij vasten. En niemand zet een niet gekrompen lap op een oud kledingstuk. Want de ingezette lap scheurt iets af van het kledingstuk en de scheur wordt nog erger. Ook doet men jonge wijn, nieuwe wijn, niet in oude zakken. Want die barsten en dan loopt de wijn weg en gaan de wijnzakken verloren. Maar men doet nieuwe wijn, jonge wijn, in nieuwe wijnzakken en de beide blijven samen behouden. In dit gedeelte van het Nieuwe Testament probeert de Heer Jezus helemaal aan het begin van zijn bediening iets duidelijk te maken. Iets duidelijk maken dat voor ons als Nieuwe Testamentische gemeente een belangrijk element is. In eerste plaats zou ik even onze aandacht willen vestigen dat we onderscheid moeten zien tussen de wijn en de wijnzakken. De wijn, zegt de Heer Jezus, dat is het onderwijs van de Heer Jezus. En er is oude wijn en nieuwe wijn. En de Heer Jezus die bedoelt, die heeft het in het argument over het houden van de wet, over het vasten, over de besnijdenis, over de wetten van Mozes, daar heeft hij het over als de oude wijn. En hij zegt, maar er is ook nieuwe wijn. De wijn is het onderwijs van de Heer Jezus. En de wijnzakken, dat zijn wij. Dat zijn wij als mensen, als kerk, als evangelische zendingsgemeente in Tiel, waar de wijn wordt bewaard. Ik wil graag jullie aandacht voor drie dingen. Zullen we even met elkaar nadenken over wanneer zegt de Heer Jezus dit? Wat is de plek waar hij dat leert? En wat is de context van het onderwijs? En wat is de nadruk die de Heer Jezus legt op deze woorden? Nou, over de wijn en de wijnzakken. Lieve mensen, in Bijbelse exegese, in Bijbelse uitlegkunde, zijn er bij alle profetische woorden, en ook bij deze woorden van de Jezus, er zijn verschillende aspecten in. Profetische woorden in de Bijbel hebben een drieledige inhoud. In het Oude Testament wordt vaak geprofeteerd over de toekomst. Maar het heeft ook, de profetieën van het Oude Testament, over de wederkomst van Christus, over de laatste dagen, over de geboorte van de Heer Jezus, over de kruising. Alle profetieën van het Oude Testament, die hadden ook een plaatselijk, op dat moment geldige woord van God. Ze hadden ook een profetische betekenis in de toekomst. En in de derde plaats, de profetische woorden van het Oude Testament, die hebben ook een geestelijke betekenis. Daar is ook een levend woord in verborgen voor de toekomst. In de eerste plaats, de plek van het onderwijs, het historische aspect. De tijd waarop dit gesproken werd. De Jezus die heeft het over oude wijn en nieuwe wijn helemaal aan het begin van zijn bediening. Hier begon hij mee. Dit waren bijna zijn eerste woorden. Nadat hij de discipelen had uitgekozen als de 12 discipelen. Dit waren bijna zijn eerste publieke woorden. Duizenden jaren was Gods volk geleerd op één manier. En de fariseeën en de anderen vergelijken steeds weer die ene manier met de woorden van de Heer Jezus. Lees straks maar in vers 18. Dat is ook de boodschap die we lezen in Hebreeën 1, vers 1. Nadat God in het verleden vele malen en op vele wijzen had gesproken tot onze vaders, heeft hij nu, in het laatst van de dagen, tot ons gesproken in de Zoon. Eerst sprak hij in het verleden op verschillende manieren, door de profeten, en nu heeft hij gesproken door de Zoon. Het principe wordt hier neergelegd in de Bijbel, dat er Jezus een heel nieuw tijdperk inluidt. Wij noemen dat het Nieuw Testamentische tijdperk. Een heel nieuw tijdperk dat niet meer past in de oude Joodse gewoonten en in de Joodse cultuur. God heeft daarmee gezegd, dat zijn de woorden van de Heer Jezus, God heeft daarmee gezegd, ik ben klaar, we zijn nu klaar met die oude Joodse gebruiken. Geen tabernakel meer, geen tempel meer, geen priesters meer, geen offers meer. Er wordt geen lam meer geslacht, wij hebben hier geen lam, wij hebben hier geen altaar meer. Dat doen wij niet meer, daar is God klaar mee. Een hele andere manier van God dienen. En die nieuwe wijn, die past niet meer in oude wijnzakken. Het afdwingen of het opleggen van de oude Joodse gebruiken in het evangelie, staat in dit stukje hier, is net zo misplaatst en net zo ongerijmd en net zo tegenstrijdig als een oude lap op een nieuw kleed zetten. Of nieuwe wijn in oude zakken doen. Dat was ook Paulus, de boodschap van Paulus in de brief aan de Galaten. Heb je dat wel eens gelezen? Strenge woorden zeg. Galaten, even kijken. Maar ook al zouden wij, 1 vers 8, maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijken dan wij verkondigen, die zijn vervloekt. Hallo. Stevige woorden. Dat past niet meer. Het tweede is de context van de woorden van de Heer Jezus. Hij spreekt deze woorden in de context van tegenspraak tegen de fariseeën. Waarom vasten zij wel en waarom vasten u niet? Of dat u over vasten gaat, of het lopen op de Sabbat, of het een of het ander. Allerlei religieuze en kerkelijke wetten. Helemaal in het begin van de bediening van de Heer Jezus heeft hij in 5 grote toespraken. Dan zegt hij steeds in de bergreden. U kent, dat heet de bergreden in Nederland. The Sermon on the Mount. De bergreden. Zal ik het even lezen? Begint van Matthäus. Gij hebt gehoord dat het van de oude gezegd is. Gij zult niet doodslaan enzovoort enzovoort. Maar ik zeg tot u lieden. Gij hebt gehoord dat gij zult geen echt breken. Maar ik zeg tot u lieden. Zelfs als je hart iets begeert. Vers 31. Er is ook gezegd. Al wie zijn vrouw wegzendt moet haar een scheidsbrief geven. Maar ik zeg tot u lieden. Vers 13. Gij hebt wederom gehoord dat van de oude gezegd is. Gij zult uw eed niet breken. Maar ik zeg tot u lieden. Steeds 7 keer in het bergreden zegt Heer Jezus. Er is gezegd in het verleden dit. Maar ik zeg tot u lieden. Nou, laat ik even duidelijk zijn. De Heer Jezus is niet gekomen om de wet opzij te zetten, maar juist om de wet te vervullen. En het derde dat we moeten zien in dit stuk is de nadruk op het geestelijke en het profetische aspect van deze woorden. Het levende woord van nu. Lieve mensen, we moeten vanmorgen kijken niet alleen maar naar de tekst die er staat. Niet alleen maar naar de woorden die er staan, maar dieper kijken naar de geestelijke betekenis van die woorden. Gods woord voor ons vandaag. Wat betekent die oude wijn of die nieuwe wijn in onze context? Wat betekent het voor ons? In dit jaar. In de dingen die met ons gebeuren. in onze gemeente in Haarlem, in onze zoektocht naar de nieuwe voorganger. Wat betekenen deze woorden voor ons? Wat de Heer Jezus zegt, de nieuwe wijn, de boodschap van God, het woord van God. We moeten niet kijken naar een statische, wettische interpretatie van de letter, maar naar het levende woord. Kennen jullie het woord, het rema van God? Wie zijn de Grieks sprekende mensen hier? Nou ja, misschien niet zoveel. Er zijn twee woorden in de Bijbel die genoemd worden over het woord van God. Het woord van God die tot ons spreekt. Het ene woord is rema, het andere woord is logos. De logos is het geschreven woord. Dus als ik vanmorgen zeg, ik sla maar even ergens open. Voor de koper zal ik goud brengen, voor ijzer zilver en voor hout koper en voor stenen ijzer. Ik zal vrede tegen uw overheid maken. Dat is het woord van God. Dat is dus de logos van Gods woord. Laat ik een ander voorbeeld geven. Martin Luther, die kennen jullie wel, toch? Martin Luther, 1512-1513, in augustus. Martin Luther, daarvoor, bijna 500 jaar, hadden mensen de Bijbel gelezen. Duizenden mensen hadden Habakkuk gelezen. Van de kansels, in de kerken, de priesters. Honderden jaren. Mensen hadden Bijbels gekopieerd met de hand. Habakkuk, hoofdstuk 2, vers 4. En opeens, in augustus van 1512, Maarten Luther las die tekst en hij sprong eruit. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En opeens dat woord, dat logos woord, werd het levende woord voor God. Het werd het levende woord, de rema van God. En het sprong eruit en het veranderde de hele wereld. De hele kerkelijke wereld is op zijn kop gezet door deze woorden. Ik weet nog goed, toen mijn vrouw en ik verkering hadden. Ik heb hier wel een beetje familie, maar doen jullie even je oren dicht. Toen wij verkering hadden, wanneer was dat? 1956, 60 jaar geleden. Mijn schoonmoeder, die vond mij niet zo aardig. Ja, dat is heel mild gezegd. Die vond dat maar niks. Die had iemand anders op het oog voor haar. En ik wou er zo graag. En het is toch haar moeder. Het is toch haar moeder, zo. Ze zat er ook een beetje mee. Dus maakten we een afspraak samen. We gaan allebei samen, apart van elkaar, gaan we de Heer zoeken. Is onze verkering, is ons huwelijk, is dat de wil van God? Simpel, hè? En we zeiden, we komen zondagmiddag, gaan we aan het strand gaan we wandelen. En dan gaan we met elkaar overleggen, wat heb jij van God gekregen als het woord? En apart van elkaar. En op die zondag gingen we wandelen. En er was een woord in de evangelie. En zij wandelde, dat had zij en dat had ik ook. Hetzelfde woord, dezelfde evangelie. En zij wandelden samen op het strand en deden dit en dit en dit. Precies de bevestigde. Nou, ik was vroeger een bijbelfanaat. Ik had de evangelie wel 100 keer gelezen. Elke maand lees ik de hele evangelie, alle Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Marcus, doe ik al jarenlang. Jaar in, jaar uit. Vaak gelezen. En opeens, dat woord springt eruit. Dat is het levende woord van God. Dat is de rema van God. En in het verhaal wat wij nu aan het lezen zijn over de wijn. Over de wijn. De nieuwe wijn. In die woorden moeten wij vanmorgen niet alleen maar naar de tekst kijken. Het leest zoals het er staat in de Bijbel. Maar daarin moeten wij ontdekken. Wat bedoelt God daarmee? Wat is het rema van God? Weet je, de wijn is het primaire. Dat is de boodschap voor ons, voor nu. Maar er is ook iets secundairs, iets ondergeschikts, de wijnzakken. En beste mensen, daar valt onze structuur en organisatie en ons patroon, de tradities, de vormen, alles waar het woord wordt opgeslagen. Dus onze eigen, unieke, persoonlijke gemeentesituatie van vandaag. Om het even heel plastisch te maken, beeldend te maken. Datgene wat God aan het doen is, Datgene waar God aan het werk is, dat is de wijn. Wat God wil doen, het levende woord. En wij zijn de wijnzakken. Niet zoals we waren, niet zoals we waren 2 jaar geleden, of 3 jaar geleden, 5 jaar geleden, maar zoals we nu zijn. Met onze neigingen. En lieve mensen, de mensen van nu, onze stijl van nu, de manier van onze aanbidding, de manier hoe wij omgaan met onze problemen en zo. God wil vanmorgen iets tegen ons zeggen. Wij zijn de wijnzakken. Ik heb er eentje bij me hier. Een heel kleintje. De wijnzakken, dat is de gemeente, dat zijn wij. Waarin God zijn woord opslaat, waarin zijn woord werkt. Natuurlijk ook in ons leven, maar wij zijn de wijnzakken. En God geeft de wijn. En de omvang en de vorm van de wijnzakken, de evangelische zendingsgemeente Tiel, die worden mede bepaald door de wijn die er wordt ingedaan. Ik zeg het nog een keer. Zei ik dat goed? De omvang, hoe groot we zijn, de inhoud, de kwaliteit, de grootte, de vorm. Dit is geen vorm. Dit is maar een slap zootje. Maar ik stop er wat in. Even wachten hoor. Nou, dat is wel aardig. Nou, ik kan nog wel groter, maar dan ben ik een beetje bang. Dat ziet er aardig uit, hè? De vorm wordt bepaald door wat ik erin stop. De vorm van onze gemeente wordt bepaald door datgene wat wij erin stoppen. Bijvoorbeeld vanmorgen, hoe zijn we gekomen? In het laatste jaar, hoe dien ik de gemeente van Christus? Hoe dien ik daar de Heer? Hoe dien ik daar in de Heer? De vorm wordt bepaald door wat ik erin stop. Wat stop jij erin? Is het een vormeloos geheel? Of is de vorm bepaald door wat wij erin doen? Lieve mensen, hoe wij eruit zien en hoe wij er willen uitzien, wordt in grote mate bepaald door wat wij bijdragen. En dat is de nieuwe wijn en de oude wijn waar de Heer Jezus het over heeft. Wat God in ons leven doet. Niet de uiterlijke vorm, want de fariseeën hadden het over vasten, over religieuze dingen doen. Maar de Heer Jezus heeft het over leven. Het leven. Het leven dat van God komt. De woorden van God die je vertaalt in praktische dingen naar elkaar toe. De vraag van morgen is heel eenvoudig. De vraag van morgen die tot ons komt is, welke vorm willen wij graag? En als ik dat formeel vraag in een statement, dan zeg ik, wat is onze visie? Hoe willen wij eruit zien volgend jaar? Hoe willen wij eruit zien? Willen wij er zo uitzien? Wat denk jij, Barend? Berend? Denk je iets? Willen we er zo uitzien? Nog groter? Hoe willen wij eruit zien? Lieve mensen, wij zijn samen gemeente van Christus. Wij zijn samen het lichaam van Christus. Elk van ons zijn lid van de gemeente van Christus. Elk van ons heeft een functie, net als in mijn lichaam. Elk van ons heeft een functie. Maar het lichaam, en dat is de les, dat is een eenvoudige les van vanmorgen. Hoe willen wij eruit zien in het komende jaar? Wat stop ik erin? Wat breng ik er naartoe? Of zijn we meer zoals bij een voetbalwedstrijd, spectators, hoe heet dat? Ja, dat zei ik toch? Toeschouwers. Zijn we toeschouwers? Mensen, wat brengen wij erin? Het is heel eenvoudig hoor. Het is helemaal niet moeilijk. Ik heb een wat ingewikkeld betoog gehouden om alleen maar dit te laten zien. Heel eenvoudig. Het is helemaal niet moeilijk. Mijn bijdrage, mijn attitude, mijn hartsgesteldheid, hoe ik kom in de gemeente, hoe ik zit in de gemeente, hoe ik omga met in mijn buurt, met de buurt, of we nu kring, een huisgroep hebben. Wat ik doe wordt bepaald door wat ik bijdraag. En ik zou vanmorgen willen vragen om ons hart te openen naar elkaar toe, of naar elkaar, maar bovenal naar de Heer toe, om te zeggen, Heer, wat moet ik, wat mag ik bijdragen? En wat mag mijn bijdrage zijn in het komende jaar? Na de vakantie komen we terug, hoop ik. We komen terug na de vakantie. En daar gaan we er weer voor. Een nieuw kerkelijke. In Nederland is het de gewoonte om op 1 september het nieuwe kerkelijke seizoen te starten. Hoe gaan we in september, na de vakantie, als we uitgerust zijn, hoe gaan we de gemeente bouwen? Wat stoppen we erin? Wat willen we met elkaar? Hallo? God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Er is voortgang. Er is continuïteit. Soms zeggen wij wel eens, ik wou dat dit niet gebeurd was. Ik wou dat die en die niet weggegaan was. Ik wou dat die en die niet dit gezegd had. Maar lieve mensen, ik wou dat ik niet geopereerd hoefde te worden. Dat is allemaal waar. Maar boven alles staat. Wij zijn in de handen van God. God leidt ons leven. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij gaat door en door. Er is continuïteit. Het is een deel van Gods plan. Het zijn geen incidentele gebeurtenissen. Zie jezelf, weet jezelf in de handen van God. Wij zijn geen slachtoffers. We zijn kinderen van God. Zo laten we op die manier onszelf inzetten voor de gemeente. En misschien kan iemand nog wel een veel grotere hiervan maken. Dat weet ik ook niet. Maar wat willen we? Wat willen we samen? Zeg het maar, wat willen we samen? Wie wil wat zeggen? Oké. En waarom moet iedereen nat worden, Willem? Oké, kom maar hier. Go for it. Oké.
Ja, we zitten in het boek Handelingen.
Ja, ja. Doe het maar.
Vanmiddag, ja?
Vanmiddag. Doe maar een symbolische handeling. Goed zo. Sommigen van ons zijn als Willem met symbolische handelingen. Anderen doen dat diep in hun hart. Maar lieve mensen, vergeet niet. Ik heb als dienaar van het evangelie, als dienstknecht van God, heb ik de volle overtuiging dat God woorden voor de gemeente heeft. En op welke manier dat ook gebracht wordt, dat laten we even alleen. Maar in elke dienst wil God iets zeggen. En als we in ons hart vasthouden, of omarmen, of grijpen, of pakken, of nemen, wat God wil zeggen. Misschien niet letterlijk, maar het hart daarvan. Als we dat omarmen en als we dat grijpen, dan heeft dat geestelijke invloed. Dan groeit er iets. Dan gebeurt er iets. En vanmorgen, eigenlijk is het heel simpel. Vanmorgen wil God eigenlijk aan ons vragen, wat stop ik erin? Wat is mijn bijdrage? Wat geef ik? Wat gaat er uit van mij? Wat breng ik naar de samenkomsten? Wat geef ik aan de kerk? Dat heeft niks te maken met financiën of met tijd of met inzet. Dat heeft te maken met geestelijke invloed. Wij kunnen een biddende mensen, een biddende gemeente wordt gemaakt door biddende mensen. Een aanbiddende gemeente wordt gemaakt door aanbiddende mensen. Wij. Natuurlijk, dat is het werk van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest die komt niet zomaar door een raam binnenwaaien. De enige manier waardoor de Heilige Geest hier is, is niet een soort invloed die op ons, over ons komt. Hij komt door ons heen. God kan als het ware niets doen alleen door ons. De Geest komt niet, er zit ergens een gaatje in het plafond en daar kan dan de Geest naar binnen. Nee, het is door ons. Wij zijn Gods kanalen. Wij kunnen door God gebruikt worden. En soms is het iemand die in stilte, misschien al weken of maanden lang, in stilte in de uren van de nacht bidt, dat er iets gebeurt in de gemeente, of in die levens, of in die levens. Of soms is het op een andere manier. Maar het komt door ons. Wat stoppen wij erin? That's it. Oké. Okay. Vader in de hemel, als we zo op deze zondagmorgen luisteren naar de liederen die we gezongen hebben over de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God die zorgt, de God die we willen aanbidden en eren en lof prijzen, Heer, dan zien we ook u als onze God, als onze Vader, dat onze levens in uw handen zijn. En Heer, er gebeuren allerlei dingen in ons leven. Er gebeuren allerlei dingen in onze gemeente. Maar Heer, we willen ons niet opstellen om die maar te laten gebeuren, maar daarin uw hand zien. Steeds weer opnieuw uw hand daarin zien. En wilt u ons vanmorgen helpen, Heer, wilt u ons vanmorgen helpen om als wij deel van deze gemeente zijn, om ons leven in te zetten, om te geven, om door te laten stromen wat in onze harten zijn naar elkaar toe. Niet altijd zoeken om te krijgen, om te hebben, om te bemoedigen, te vertroosten, weet ik wat te worden. Maar help ons, Heer, om een gemeente te zijn waardoor uw licht, uw leven kan stromen. Help ons om in die wijnzak, van die wij als gemeente zijn, om daar nieuwe wijn in te stoppen. Dat niet de zakken breken, maar dat de nieuwe wijn daar bewaard wordt en haar werk kan doen. Heer, wilt u ons daarin vanmorgen zegenen? Help ons om vorm te geven aan wat wij geloven voor de groei van de gemeente, voor de eer van uw naam en tot de redding van veel zielen in onze omgeving. Zegen ons in Jezus' naam. Amen. Amen. Oké. Oké.